Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit een nagelaten bekentenis van Marcellus Eemans. Dit is Verhalen voor het slapengaan. In een nagelaten bekentenis lezen we hoe een man op de eerste pagina al verklapt dat hij zijn vrouw heeft vermoord en de rest van het boek gebruikt om te vertellen waarom hij dat dan precies heeft gedaan. Het is een door en door naturalistische roman, waarin het hoofdpersonage niet aan zijn lot zal kunnen ontkomen. Als je meer context wil horen over de roman en de auteur, dan verwijs ik je naar aflevering 69, waarin ik het werk introduceer. In de vorige aflevering hebben we gelezen hoe de eerste weken en maanden van het huwelijk van Willem en Anna verliepen. Toen ze het huisje moesten inrichten was het nog wel leuk, maar al snel raakten ze in de saaie sleur van het dagelijkse leven. Anna beschuldigde Willem van zijn saaiheid en Willem werd daar dan weer boos op. Ook het huwelijk heeft er voor Willem dus niet voor gezorgd dat zijn leven weer wat jeu heeft gekregen. In deze aflevering krijgt Anna een kind. Misschien dat dat nog iets teweeg brengt. Dit is een nagelaten bekentenis. Een nagelaten bekentenis. Het gebeurde dat Anna moeder moest worden. Men zegt, het staat in boeken en ik geloof het ook wel, dat er mannen zijn die zo'n tijding met een jubelkreet begroeten. Die schijnen hun vrouwen nog liever door te krijgen. Voor zulke paren wordt het kind een nieuwe hechte band. Ik benijd dergelijke mensen alweer. Maar hen begrijpen, of liever met hen meevoelen, kan ik niet. Tussen Anna en mij verwijde het nieuws de langzaam gapende kloven. Zij heeft het zeker vooraf gevoeld. Niet op mijn schoot zittend, een arm om mijn hals. Niet met neergeslagen ogen en een van aandoening trillende stem. Niet blozend heeft zij de tijding me in het oor gefluisterd. Och nee, ze zei het in het voorbijgaan, op gemaakt onverschillige toon, als verlegen met de zaak, voorbereid op een uitbarsting van boosheid. Ik verbeeldde me dat ze dacht, van dat kind zal jij nooit houden en ik zal me er eenmaal voor schamen. Later, als de dokter zei, het is erg zwakjes, waagde ik het nooit haar aan te zien. De avond nadat ze me van haar zekerheid kennis had gegeven, vond ik mijn bed naar een ander vertrek verplaatst. Wat mij het eerst in deze daad trof, was de zwijgende eigenmachtigheid van haar handelen. Zag ze dan in het geheel niet meer tegen me op? Natuurlijk durfde ik weer niets zeggen, niets vragen. Misschien, vleide ik me nog, had ze maar gedaan wat in dergelijke omstandigheden gebruikelijk is. Het is wel mogelijk dat mij de voelhorens ontbreken om het gepaste van zoiets te beseffen. Zij beviel voorspoedig van een dochter. Het wurm leefde ruim anderhalf jaar. Gedurende deze anderhalf jaar is Anna zo angstig gelukkig geweest, dat de stompste man begrepen zou hebben, ze heeft vergoeding gevonden voor een grote teleurstelling. Liefde heb ik voor het kind geen ogenblik gevoeld. De lust om het eens in mijn armen te nemen is nooit in mij opgekomen. Dat zullen velen een schandaal noemen en ik begrijp dat zij zo moeten spreken, maar van wie is het een schandaal? Van mijn egoïsme, dat me dwong iets te ontberen, waarin anderen hun grootste geluk vinden? Konijnen zijn bijzonder ongevoelige dieren. Is dat hun schuld en dus ook een schandaal? Hoe vreemd het mag schijnen, ik voelde meer genegenheid voor mijn poes dan voor mijn dochter. Voor die kat, althans, getroostte ik me allerlei lasten en ik bediende het zelfzuchtige dier op zijn wenken. Maar toch was ik tegelijkertijd ook weer onverschilliger voor dat beest dan voor het kind. Het kind stemde me bang en was het blijven leven, dan zou ik mijn vaderschap gevoeld hebben als een drukkende verantwoordelijkheid. Elk foutje in zijn gestel of karakter, ja zelfs in zijn uiterlijk had ik me zeker zwaar aangerekend en wie weet of ik het daardoor niet gehaat zou hebben, net als ik Anna heb gehaat. Ook was het of het schepseltje me plotseling oud maakte. In de spiegel speurde ik angstvallig naar grijze haren op mijn slapen, naar plooitjes onder mijn ogen en het zelfverwijt van in de 30 te zijn geworden zonder geleefd te hebben, trilde weer met de dreigende knaging van een ongeneeslijke ziekte uit de diepte van mijn gemoed op, als een rookwolkje uit de kraterafgrond van een vulkaan. Dit belette echter niet dat menige avond, wanneer ik Anna weer opgeruimder, gezonder, levendiger dan tevoren haar plannen hoorde maken voor de toekomst, de oude, droevig heerlijke opofferingslust ook weer eens in me opborrelde. Dan gaf het me een smartelijk genotvolle sensatie te kunnen denken, dat geluk dank je toch maar aan mij. 'S Morgens evenwel, wanneer ik haar het schaap zag zoenen, pakken, aaien, op duizenderlei wijze liefkozen, was ik altijd min of meer jaloers van al die zachte, tere, echt vrouwelijke aanrakingen. Sensueel aanhalig, gelijk een vrouw voor mij zou moeten zijn, is Anna nooit geweest. Maar toch had zij me in de eerste dagen van ons engagement wel eens onverwachts gezoend, of met de hand over het voorhoofd gestreeld. En nu recapituleerde ik hoe die liefkozingen schaarser waren geworden en eindelijk geheel uitgebleven. 'S morgens en 's avonds stak ze me nog haar wang toe, maar dat was dan ook alles. Het kind vatte een beetje kou, kreeg koorts en in een ommezien werd het armzalige levenslichtje uitgeblust. Anna was verbijsterd van smart. Ze kon niet huilen, niet slapen en nam toen voor het eerst haar toevlucht tot chloraal. Dagenlang zat ze wezenloos voor zich uit te staren en ik had moeite mijn zonderling blij gevoel te verbergen. Ik heb gepoogd dit gevoel te ontleden. Oh, wat was het samengesteld. Verluchting van de afgewentelde verantwoordelijkheid, verlossing van nog meer te moeten huichelen, illusie van verjeugdiging, gewroken jaloezie, ja, zelfs medelijden met het wicht dat ik voor veel ellende bewaard achtte, dat alles kwam erin voor. Tot aan de begrafenis sprak ik Anna niet toe. Het was ook onnodig. Ze had toen haar moeder bij zich. De oude vrouw zal me wel weer vreemd, misschien nu ook slecht hebben gevonden. Ik voelde dat het veinzen me niet goed af zou gaan, zolang het kind, ons kind, in huis was. En wat kon ik zeggen dat geen veinzerij was? Terugkomende van het kerkhof wilde ik Anna een zoen geven op het voorhoofd. Doch met een haastige handbeweging weerde ze me af. Wat heb ik je misdaan? Mij? Niets. Is het soms mijn schuld dat... Dat zeg ik niet, maar je bent er blij om. Me dunkt, dit is erg genoeg. Ze had het dus toch opgemerkt en daar was in haar blik die minachting weer. Die minachting waartoe misschien alle mensen gerechtigd waren behalve zij. En toch kon ik ook deze keer niets antwoorden, omdat zij de waarheid had gezegd. Juist dit laatste, dat me dwingen zou nooit meer over het kind te spreken, voedde de wrok in mijn ziel zo krachtig, dat ten lange leste de haat er wel uit los moest barsten. Ook uit samengepakt vochtig hooi stijgt immers tenslotte een vlam ten hemel, die het zelf en al wat eromheen is in rook en as doet opgaan. Mijn bed werd niet naar de grote slaapkamer teruggebracht. Maar toen ik er Anna eindelijk eens opzocht, weerde ze me evenmin af. Oh, zij kende haar plicht en niemand zou het recht hebben haar te beschuldigen in plichtsbetrachting tekort te zijn geschoten. Dat ze die plicht even koud volbracht als een vrouw die zich belaten laat, was een zaak waarover ik me natuurlijk niet mocht beklagen. Zie daar dus wat voor mij de heerlijkheid was van de enige reine, geheiligde, gewettigde, fatsoenlijke liefde. De liefde in het huwelijk. Die ziel van het maatschappelijk leven. Was het te verwonderen dat zich in de onthouding en de dorheid waartoe Anna me doemde, een gloed in mijn zenuwen ophoopte die naar een uitweg zocht? Van mijn erotische dromen bleef een week weemoedige stemming me dikwijls dagenlang weer bij. En op mijn wandelingen keek ik uit naar mooie ogen, waarin ik zou willen staren. Monden die ik zou willen zoenen, schouders waartegen ik mijn hoofd zou willen aanvleien. De oude Adam, die maar, uitgeput en overvoerd met slechte spijs, een poos gesluimerd had, ontwaakte weer en mijn opwellingen van sentimentele verliefdheid, die me de stem haast deden horen, waarnaar ik verlangde, de stem die alleen mijn naam noemde, doch met zo'n innige melancholie, wisselde weer af met mijn buien van leuke gemeenheid, waarin ik naakte vrouwen zo duidelijk voor me zag, dat mijn handen er soms naar grepen. Tegelijkertijd kon ik dat gevoel van ouder worden niet van mij afzetten. Het voortjagen van de uren maakte me soms zo vreselijk zenuwachtig dat ik de klokken stil liet staan om het onophoudelijke tik-tak van de vliedende tijd niet meer te horen. Vaak was het me of ik met de minuut mijn haren voelde vergrijzen, mijn ogen verflauwen, de rimpels in mijn gezicht verdiepen, de kracht in mijn spieren opdrogen. O, die voorbij razende dagen waarvan ik had kunnen genieten en die nu leeg verdwenen in de afgrond van het verleden. Ik had ze wel vast willen houden en menigmaal schrok ik midden in de nacht uit mijn slaap op, gewekt door die onverdoofbare galm in mijn binnenste. Geniet toch gauw. Nog maar weinige jaren en alles is uit. 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 Voor eeuwig uit. Dan dacht ik erover wat ik zou doen als Anna eens stierf en me weer vrij liet. Vrij als vroeger. Ze hinderde me nu, zoals een lelijkheid, zoals geldgebrek, zoals een begane dwaasheid iemand hindert. De zaak op zichzelf is te dragen, doch als die hinderpaal eens niet bestond, hoe goed zou alles dan nog kunnen worden? En toch was het juist in deze tijd dat ik Anna soms eensklaps heftiger begeerde dan ooit tevoren het geval was geweest. Onder andere herinner ik me een mooie najaarsmorgen. Goud van licht, stil van lucht, fris en toch nog warm. In lange tijd had ik me niet zo flink op de benen, zo krachtig van spierstrekking, zo prettig doorgloeid gevoeld. Omdolend door de duinen was ik me weer af gaan vragen waarom toch anderen in één vrouw, hun vrouw, een vrouw die dikwijls zo weinig bekoorlijks heeft, alles kunnen vinden wat ze maar verlangen, terwijl ik niet alleen geen bevrediging verkregen, maar zelfs een weerzin verwekt had, die me misgunde, wat toch onbetwistbaar het mijne was. Al herdenkend teruggekeerd naar de dagen van ons engagement, voelde ik plotseling de eerste en weinige aangename sensaties uit die tijd herleven, zoals de aanraking van fluwelige meisjesvingers gestrengeld door de mijne, het kijken in een jong mij toelachend gelaat, het denken, die vrouw is nooit van een ander geweest en zal ook nooit van een ander zijn. Waarom had ik op zo'n ogenblik van innerlijk opleven mijn armen niet om haar hals geslagen, haar aan mijn borst geklemd, haar toegefluisterd, wees dan ook vrijwillig van mij, nu dadelijk, hier, midden in de levende natuur. Was mijn schuwe onhandigheid niet de oorzaak van alles? Kon zij mij doen genieten, eer ik haar had geleerd wat genieten was? Ik voelde dat ze nog altijd niet helemaal mijn vrouw was geweest, en ik geloofde dat ze het moest worden wanneer ik haar onverwachts in een aanval van hevig verlangen zou bezitten. Door haar afweer was ze me tot een verboden vrucht geworden, maar tot een verboden vrucht die geen schroomvalligheid me belette af te plukken en de lust bekroop me haar tegenstand met geweld te overwinnen, haar bijkans te verkrachten op een onmogelijk uur en een onmogelijke plaats. Daar was iets in dat me prikkelde. Maar ach, in huis wedergekeerd verdoofde mijn begeerte terstond. Het was of mijn kamers, de kamers waarin zij heerste, een kille preutsheid uitstraalde, die elk zinnelijk verlangen tot een liederlijkheid maakte en ik had Anna zelf maar aan te zien met haar neergebogen mondlijn, haar opgetrokken neus, haar gemarmerd vel en haar flets koude, mij altijd voorbijkijkende ogen, om me weer gekrenkt te voelen door haar trots, verbitterd door haar ondankbaarheid, teruggestoten door haar kleur en versteend tegenover haar stenen gezicht. Nooit maakte ze meer een toespeling op mogelijke veranderingen in ons leven. Maar ik besefte toch wel dat haar opgesloten ergernis niet alleen mijn gemis aan vrienden en kennissen, mijn isolement in de samenleving gold. Zij minachtte me in alle opzichten. Zij minachtte me zo diep dat ze het zelfs beneden zich achtte van die minachting te doen blijken. In stille berusting verbreidde ze het ogenblik dat het een of ander redmiddel, liefst het meest afdoende, haar bevrijden zou van mijn bijzijn. Dan had zij haar plicht betracht en ten einde toe een mooie rol gespeeld. Ik had nooit iets van haar begrepen, haar nooit gegeven wat een vrouw toekomt. En, zou zij erbij zeggen, ik heb me nooit beklaagd, want alleen een dwaas spreekt als hij zeker is niet te worden begrepen. Bovendien had ik niet zelf haar geleerd dat zwijgen het verstandigst is, waar niemand tenslotte zich toch in het onvermijdelijke moet schikken? Ondertussen had Anna een bezoek gehad van dominee de Kantere. Sinds korte tijd was deze ex-predikant onze buurman. Met hem, evenals met de andere buren, hadden wij kaartjes gewisseld. Daarbij was het in den beginne van weerszijde gebleven. Ik herinner het me alsof het gisteren gebeurd was, dat ik, naar beneden komende om mijn dagelijkse wandeling te ondernemen, in de gang een mannenstem hoorde, die me stil deed houden op de trap. De meid ging naar binnen, keerde terug, liet iemand in de achterkamer en toen ik daarop behoedzaam de trap was afgedaald, vernam ik hoe die iemand zich had laten aandienen. Een andere man zou nu zeker insgelijks naar binnen zijn gegaan. Ik liep zo haastig mogelijk de deur uit en maakte een paar uur later Anna wijs dat ik al buiten was geweest toen de kantere kwam. Zij geloofde me en vertelde dat de dominee was komen condoleren met de dood van het kind. Was het door haar toon, door haar blik? Ik weet het niet meer, maar ogenblikkelijk stond het bij me vast dat de kantere op Anna indruk had gemaakt en ik kon het niet goed voelen dat zij zijn grote vriendelijkheid, zijn aangename stem, zijn oprechte belangstelling zo bijzonder roemde. Een echte dominee, riep ik uit. Dadelijk vatte ze vuur. Daar meen je misschien een hatelijkheid mee, maar ik begrijp niet welke. Ten eerste is hij geen dominee meer, en dan is het geen schande tenminste iets geweest te zijn. Ik deed alsof die laatste toespelling me ontging. Ik bedoel dat die man zich zeker van binnen even goed grimeert als van buiten. Heb je niet opgemerkt dat hij op zijn mond alles wegscheert en alleen een stijf ringbaardje laat staan? Waarom moet een dominee er toch anders uitzien dan een gewone sterveling? Dat is immers maar aanstellerij, maar komediespel. Ik vind het meer dan laf waar iemand een verwijt van te maken dat hij zich schikt naar een algemene gewoonte. En als het nu nog iets van belang betrof, maar de vorm van een baard, zoiets vreselijk onbetekenends. Ik zie dan liever dat de mensen in het kleine en alledaagse het algemene voorbeeld volgen en in het grote uitblinken dan het omgekeerde. Ook dit gesprek herinner ik me nog alsof wij het gisteren pas hadden gevoerd. Weinig belangrijk zou het zijn geweest voor een onverschillige. Mijn oren hoorden in Anna's woorden evenveel verheerlijking van de ander als vernedering van mij. Het slot was dat ik verklaarde het bezoek niet te willen reciproceren. Ik gaf niemand het recht zijn gezelschap me op te dringen, zoals de kantere dit scheen te willen doen. Tot mijn verwondering berustte Anna hierin, ofschoon zij het een lompheid noemde. Ik weet al lang, zeide ze met haar laatdunkendste lach, dat jij toch niet meer verandert. Dat was een nagelaten bekentenis. En waar een kind bij veel gezinnen de boel weer een nieuw leven inblaast, is dat hier helaas van korte duur. Het kind sterft namelijk na 1,5 jaar. Verder gebeurt er niet veel, maar lezen we wel hoe het ongemak en de ontevredenheid tussen de twee steeds verergert. En het wordt ook hardop uitgesproken. Anna maakt toespeling op haar mening over Willem, die Willem doelbewust negeert. Af en toe fantaseert Willem nog wel over hoe het leven zou zijn zonder haar, maar hij zit nu eenmaal aan haar vast als echtgenoot. Althans, de lezer weet dat hij haar uiteindelijk zal vermoorden. Het is nu alleen nog maar de vraag wat de druppel gaat zijn die de emmer doet overlopen. Maar daar komen we vanzelf. Mocht jij nou ook een verhaal hebben geschreven en wil je dat terug horen op de podcast, ga dan naar www.verhalenvoortslapengaan.com/inzenden. Of klik op de link in de beschrijving van deze podcast en wie weet lees ik hem binnenkort voor. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dan niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen, maar mocht je de podcast willen steunen, dan kan dat door een donatie te doen via de link in de beschrijving. Zo kan ik weer een jaartje de site betalen en krijgen jullie er in de vorm van giveaways van mooie boeken ook weer iets voor terug. Je kunt je waardering voor de podcast natuurlijk ook uiten door een positieve beoordeling achter te laten of door hem met anderen te delen. Dat helpt mij enorm. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen voor het Slapengaan. En dan zie/hoor ik jullie volgende keer. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.